Wij waren vorige keer in Jeremia hoofdstuk 1. Waarboven staat de roeping van Jeremia. En daarna begint het eerste deel. Dat wil zeggen, een algemene introductie eigenlijk van de profetieën zelf van Jeremia. In hoofdstuk 2, waar dan staat in des Heren woord geschieden tot mij zeggende: ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. Israël was de Heere een heiligheid, de eerstelingen zijn er inkomsten. Allen die hem opaten werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam over hun, spreekt de Heere. En daarna komt: hoor des Heere woord, gij huis van Jacob en alle geslachten van het huis Israëls. Zo zegt de Heere: wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij ver van mij geweken zijn en hebben de ijdelheid nagewandeld en zij zijn ijdel geworden. En daarover gaat dan feitelijk de rest van dit hoofdstuk. Waarbij dus in de eerste paar versen de Heer refereert aan de oorsprong van Israël als volk. En duidelijk waar het over gaat is de uittocht uit Egypte. Daar immers werd Israël officieel tot volk. Daarvoor was het gewoon de familie van Jacob. Dan wel de Hebreeën, want zo werden ze genoemd. Hebreeën in slavernij. Het gaat over Hebreeuwse kindertjes enzovoorts. Maar het wordt tot volk van Israël als het inderdaad verlost wordt uit de slavernij van Egypte. Daar ligt de historische oorsprong van het volk als zodanig. Dat in zichzelf vervulling was van wat God tevoren beloofd had, ja, dat weten wij. Maar de Heer zegt: ik denk er nog aan, in vers 2. Ik herinner mij, ik gedenk, ik herinner mij de weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn in onbezaaid land. Dat alleen al, met die terminologie zouden wij de hele avond kunnen vullen, ik was dat niet van plan. Maar de Heer verwijst naar wat hij noemt uw ondertrouw. Dat was toen Israël achter de Heer aanliep, als het ware. Nou ja, achter de wolkolom aan, of hoe dat maar was dan. Hè. Toen Israël de Heer nawandelde de woestijn in. In onbezaaid land, waar het dan toch niet zo gemakkelijk is om te leven of te wonen. Maar niettemin, u weet hoe dat gegaan is. Men is uitgetrokken uit Egypte, kwam in de woestijn terecht. Had daar niet te eten, had daar niet te drinken. En de Heer zorgde overal voor. 40 jaar lang. Dat ze 40 jaar lang trouw waren aan de Heer kun je ook niet zeggen. Want de Heer zelf zegt dat ze dat niet waren. Maar niettemin, het oorspronkelijke begin moet duidelijk zijn. En het heet de liefde uwer ondertrouw, omdat die hele geschiedenis van Israël, vanaf de uittocht uit Egypte tot waar dan ook maar, is de geschiedenis van één huwelijk. En zo wordt het in de Bijbel beschreven. Dat, ik zeg het er maar bij, dat is helemaal niet algemeen bekend. Maar het zou algemeen bekend moeten zijn, omdat uitspraken die nagaande vinden wij, nou ja, eigenlijk heel de Bijbel door. Met name ook in het profetisch woord. Maar het idee is dat er inderdaad sprake is van één bruidstijd. Je vindt het later trouwens ook aangehaald nog in Ezechiël 16, denk ik. Ja, die bedoel ik. Ezechiël 16, waar gesproken wordt over Israël als vrouw, eventueel zelfs twee, omdat het uiteindelijk twee volken werden. Maar Israël als vrouw, waarvan de Heer zegt in vanaf vers 4... en aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden, en gij waart niet met water gewassen. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in winselen gewonden. Zoveel verstand heb ik er nou ook weer niet van, maar je kunt meteen begrijpen dat dit toch dingen zijn die men de baby aandoet, zal ik maar zeggen. Nog, hoe zeg je dat? Bij de geboorte, namelijk het afsnijden van de navelstreng, het wassen in water, met zout wrijven, dat is voor ontsmetting, en in winselen winden, dat wil zeggen in doeken winden en misschien wel in een kribbe leggen of waarin dan ook maar, weet u wel. Het was niet gebeurd. Er staat geen oog, vers 5, had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Dat is geen prettig verhaal en de uitleg ervan ook niet. Want de uitleg ervan is simpelweg deze, dat als een kind geboren werd en de ouders zagen het niet zo zitten, die denken, nou, dat kind, hier is iets grondig mee mis. Dan deden ze er niks meer aan, legden ze het weg en dan, nou ja, dan overleed het. En dat was dan dat. Dat is tegenwoordig streng verboden, zoals u weet. En ik geef daar geen waardeoordeel over. Ik zeg alleen maar hoe dat dan ging. Hè? Als het kind om wat voor reden dan ook ongewenst was, dan legde men het weg. En dat was het dan. Maar dan staat er, als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt, en gij zijt gegroeid en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en ziet, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breidde ik mijn vleugels over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreekt de Heere, Heere. En gij werd de mijne. Daarna wis ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. En zo werd de vrouw versierd, om zo te zeggen. Dan weet u waar het over gaat. En gij werd de mijne. Dat wil zeggen, de Heer trouwde met Israël. Want dat is de geschiedenis. Het is natuurlijk een metafoor. Het is beeldspraak. Maar een consequente beeldspraak die tot in het Nieuwe Testament, en tot Openbaring trouwens aan toe, wordt volgehouden. Die verbondsrelatie tussen de Heer en Israël onder het oude verbond wordt beschreven als een huwelijk tussen man en vrouw. En die vrouw heeft haar leven en haar rijkdom, haar schoonheid bovendien, want dat is ook wat beschreven wordt, te danken aan haar man, aan de Heer zelf. Maar die vrouw die weet het niet te waarderen. En om een of andere reden, die tamelijk onbegrijpelijk is overigens, en waarna de Heer dan ook vraagt, die vrouw die is aan haar man ontrouw. En zij houdt het met andere mannen en dat soort dingen meer. Dat is een heel verhaal in de Bijbel, vanaf de bruidstijd, de huwelijkssluiting die besproken wordt, de huwelijkse voorwaarden, dan wel de wetsartikelen, om zo te zeggen, van het burgerlijk wetboek worden voorgelezen via Mozes. En daarna was de vraag, wat is hierop uw antwoord? En het antwoord was, ja, ik wil, of ik zal. Nou ja, het antwoord was, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En dat was het dan, maar het wordt uitgebreid besproken. Daarna is in de Bijbel sprake van een echtelijke woning. Het huis van de Heer, dat is zijn land. Komt de Jeremia ook nog wel een paar keer naar voren toe. De Heer zegt, dat is mijn land. En als je mij trouw bent, woon je in mijn huis. Maar zo niet, dan ga er maar uit. En dat is allemaal wat beschreven wordt. Hè? En uiteindelijk loopt het zelfs uit op een echtscheiding. Nou ja, onder andere dan. Waarbij Israël dat Ami was, Gods volk namelijk, mijn volk, zegt hij. Het werd Lo Ami enzovoorts. En dan heb je nog eventueel, en dat is vervolg op het verhaal, dat er sprake is van een opnieuw een huwelijk. Met de uitspraken, ik zal u mij ondertrouwen en deze keer tot in eeuwigheid, enzovoorts. Uit bijvoorbeeld Hosea 2, om maar eens wat te roepen. Maar het is deze hele gedachtegang die wij doorheen heel de Bijbel terugvinden, die hier opgeroepen wordt met dat ene woord. Uw ondertrouw, uit Jeremia 2, vers 2. En de Heer zegt, ik denk daar nog aan. De weldadigheid uw jeugd, de liefde uw ondertrouw, toen gij mij nawandelde in de woestijn, in onbezaaid land. Israël dus, voorgesteld als vrouw. Daarna is het gewoon, in vers 3, weer een volk. Nou ja, eigenlijk een man. En nog meer in het bijzonder een zoon, want daar staat er in vers 3... Israël was den Heere, namelijk voor de Heer, een heiligheid. En daarna de eerstelingen zijn er inkomsten. Dat wil zeggen dat Israël het volk van God was. Dat weet iedereen, hè? Wij spreken dan meestal over Israël, het uitverkoren volk. En verzuimen dan dikwijls te vragen uitverkoren waartoe. Met welk doel? Waar dient dat voor? Wat is dat eigenlijk? Want dat, zover komt men gewoonlijk nooit, want daarna krijg je meteen gedoe over de leer van uitverkiezing en de vraag over of ik wel zalig word of mijn buurman of weet je veel wat. En daarna kom je nooit meer bij het Bijbelse onderwerp terug. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar we zouden dit soort dingen moeten begrijpen, hè? Ik mis ook bij zo'n vers als Jeremia 2 vers 3 schriftverwijzingen. Die zijn toch erg makkelijk te geven, lijkt mij. Hè? Hoezo was Israël den Heere een heiligheid? Nou ja, u weet hoe dat is, hè? Heiliging in de Bijbel, dat is ook een onderwerp apart. Daar kunnen we ook met gemak een hele avond over spreken. Dat ga ik ook niet doen. Heiliging betekent niet, zoals men dikwijls maar zegt, afzondering. Het betekent toewijding aan. In de eerste plaats. Dat merk je ook aan het Nederlandse woord trouwens, want dat is het woord heling eigenlijk. Heelmaking en dus eenwording. Dat wil zeggen dat wat geheiligd wordt, wordt eengemaakt met degene die heiligt. Dat wil zeggen met God zelf uiteraard. Kijk, dat wij, u en ik, dat wij genoemd worden heiligen, dat is omdat wij één zijn met God. Dat wil zeggen, we zijn één in Christus en daarom één met onze hemelse Vader. Men lezen Johannes 17, dat lijkt mij voldoende in dit verband. Want wij zijn niet maar zijn eigendom of zoiets, maar wij zijn gewijd aan de dienst van God. Wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En onze harten zijn gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Om maar twee teksten te citeren, nu even uit het Nieuwe Testament. En meestal citeer ik grofweg, want dat is de grove methode, dat we in het Oude Testament zelfs lezen over heilige dingen. Dat wil zeggen heilige voorwerpen. En gewoonlijk zijn dat de kachelpoken, zal ik maar zeggen, bij het altaar en de vaten, bij de tabernakel en de schaartjes waarmee men de lampjes moest, hoe heet het ook alweer, moest snuiten, dat woord zocht ik. Een schaar heb je nodig om te snuiten, ja. Maar probeer het niet uit op je neus. Goed. Maar het zijn heilige voorwerpen. Waarom? Omdat ze zich zo netjes gedragen of zo. Of omdat ze zo schoon van uiterlijk zijn. Omdat ze zo sierlijk zijn. Wel, nee. Ze zijn gewijd aan de dienst van God. En dat is het dan. Ik moet altijd lachen. Mensen hebben het over heiligmaking en dat soort dingen meer. En dan komen de meest vrome verhalen naar voren. Maar de Heer zei gewoon tot Mozes, heilig mij de zonen van Aaron. En wat deed hij? Hij stelde zijn hand tot priesters. Hij zei, jij bent priester, jij bent priester. Ja, hij deed ze in bad, dat is waar. Hij waste ze, maar goed. Ja, dat was een ceremonie waarmee ze gesteld werden in de dienst van God. Een echo daarvan is natuurlijk de doop in water, zoals wij die ook kennen. Maar het is wijding, opdat wij de rest van onze levens God zouden dienen. Slaven, dienstknechten van God zouden zijn, inderdaad. Vrijgemaakt van de slavernij van de wereld. Sommigen blijft dat goed bij, dat we zijn vrijgemaakt. En vrij zijn, enzovoort. Ja, van de wereld, maar als we praten over onze relatie met de Heer, dan zijn we niet vrij. We zijn zijn kinderen, daarmee zijn dienstknechten. Dat is wat de Bijbel leert, hè? Nou ja, goed. Het heeft allemaal zo zijn kant, hè? Maar heiliging, ja, dit werd een heilig volk. Waarom? Omdat het geroepen werd om God te dienen. U zult begrijpen, en anders begrijpt u dat uit de rest van het hoofdstuk zeker, dat daar niks van terechtgekomen is. Nou ja, weinig dan, heel weinig. Feitelijk, maar niettemin, het was zo, en zo staat het er ook. Hè. Israël was de Heere een heiligheid. Het heet trouwens gewoon een heilig volk, een verkregen volk, een volk hem ten eigendom. Ik blader even naar Exodus 19. Die weet ik dan nog net uit mijn hoofd. Maar de aardigheid is natuurlijk dat je onder vers 5 van Exodus 19 wel weer een reeks schriftplaatsen vindt, verwijzingen namelijk. En als je die allemaal opzoekt, dan vind je onder die schriftplaatsen ook wel weer verwijzingen. Want er zijn tientallen van dit soort schriftplaatsen in het Oude Testament waarvan Israël, waarover Israël gezegd wordt dat het volk van God is. Hem ten eigendom, dat het een koninklijk volk is, dat het een priesterlijk volk is, dat het geroepen is uit de volkeren als volk voor zijn naam. En zoals Petrus het varieert, want die had het ook nog aan, die zegt dat is een volk om te verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wij hebben het over de in ieder geval priesterlijke functie van Israël als volk. Begrijp je me niet verkeerd? We hebben het niet nu, ik niet tenminste, ik heb het niet nu over dat er in Israël priesters waren die als priesters de Heer zouden dienen. Dat is ook zo, maar we hebben het over dat heel Israël als geheel beschouwd wordt in de Bijbel als een priesterlijk volk. Het heeft geen andere functie dan de Heer te dienen. En waar God zijn werk doet, via zijn woord, door zijn spreken, per definitie, hij doet niet anders. Waar God zijn werk doet door zijn woord, betekent het dus dat al wat God gesproken heeft, is toevertrouwd aan Israël. Want dat is het priesterlijke volk. Daarom moet ik altijd enigszins grijnzen als iemand bloedserieus gaat staan te beweren van ja, maar dit is geschreven aan Israël. Dus zijn woorden gericht aan Israël. Ja, we hebben geen andere. Dat is niks bijzonders. Het is altijd aan Israël. Dat je dat soms niet begrijpt, dat is een ander verhaal, maar het is altijd aan Israël. Want aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat is naar Romeinen 3, waar dat staat. Rijkelijk laat, maar je zou het van begin af aan moeten weten. Hè? En ook als de Heer zich rechtstreeks richt tot heidenen, zal ik maar zeggen, dan nog wordt dat woord dat hij gesproken heeft toevertrouwd aan Israël en werd het opgenomen in wat wij kennen als de Tanach. En wat we ook kennen trouwens als het Oude Testament. Zodat we daar profetieën vinden uit de mond van iemand als Job, dat was geen Israëliet. Uit de mond zelfs van Nebukadnezar, enzovoort. Maar dit staat in de Bijbel en zo komt het tot ons. En zo is het nou eenmaal. Dat is onderdeel van die priesterlijke functie. Ze hadden de verantwoordelijkheid niet alleen om het woord van God te ontvangen, maar ook te spreken. Afgezien daarvan, het is ook een profetische functie. En dat betekent dat ook in het leven van Israël als volk, dat wil zeggen in de geschiedenis van Israël als volk, bepaalde dingen aan ons geleerd worden. Het Nieuwe Testament zegt dan gewoon, zijn dingen die andere beduiding hebben. Los van de historie zit er een praktische of een profetische toepassing aan de historie. Of er staat gewoon, deze dingen alle zijn hun overkomen en zijn geschreven ons tot voorbeelden en tot lering enzovoort. En zo is het maar net. Ook dat is hoe profeten, ook individueel als mensen, in de Bijbel optreden. Maar dat is ook de functie van heel het volk van Israël. Een geheiligd volk dus, geheiligd tot zijn dienst. En wat las ik in Exodus 19? Daar staat, vanaf vers 3 halverwege: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Ook hier zijn we dus bij de uittocht uit Egypte, voor alle duidelijkheid. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat wil zeggen, door Gods kracht. Meer betekent het niet, op vleugelen der arenden. Het is kracht van omhoog. Zij ontvingen stromen van kracht, zal ik maar zeggen, dan, hè, zoiets, hè. Ja, door de kracht God zijn ze verlost uit Egypte. En dan staat er nu dan, nu komt het vervolg, hè. De Heer heeft hen verlost uit Egypte, heeft hen vrijgemaakt. Prijs God, ik ben vrij. Hè? Van de slavernij, dat rijmt in één keer, dus dat is makkelijk deze keer. En dan, maar nou komt de consequentie. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Mijn eigendom, specifieke volk van God. En meteen erachteraan, want de ganse aarde is mijn. Je moet halverwege dus even de goede vraag stellen, namelijk, hoezo zou Israël het eigendom zijn van de Heer? Nou, zegt de Heer, alle volkeren zijn van mij en ik kan er dus één uitkiezen, specifiek, voor een specifieke bediening. Heel die schepping is die wereld, hemel en aarde, al wat erin is, is wat van Gods wegen geschapen is. En hij kan dus gewoon iemand aanwijzen, in dit geval een volk, voor een bepaalde functie. En dat is wat hij doet, want de ganse aarde is mijn. Impliciet, alle volkeren op aarde zijn voor mij. Maar jullie neem ik als specifiek volk. Met als gevolg, vers 6, gij zult mij, voor mij dus, een priesterlijk koninkrijk zijn. Later wordt het door Petrus andersom gezegd, een koninklijk priesterdom. En hier heet het een priesterlijk koninkrijk. Dat maakt weinig uit, eigenlijk. Een volk van koningen en priesters. Dat is de term trouwens uit Openbaring 1. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn en dan en een heilig volk. Dat wil zeggen, gewijd aan mijn dienst. Of het er heilig uitzag. Ja, dat is het verkeerde gebruik van de term. Gaat er niet om hoe het eruit ziet, gaat er om of functioneert. En inderdaad, Israël heeft niet zo goed gefunctioneerd. Maar ja, dat is een van de dingen die trouwens ook gedemonstreerd zou worden van Gods wegen. Maar niettemin een heilig volk, een volk om God te dienen. En deze woorden worden inderdaad nog vele malen herhaald. Hier staat dan ook vervolgens in vers 8, toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dat hetgeen niet zo verstandig was, want het zou verstandiger geweest zijn om te zeggen, al wat de Heere gesproken heeft, is voor ons onmogelijk om ons daaraan te houden. Toch? Nee, ik verwijt het ze niet. Maar het is bekeken achteraf, toch? Het bleek niet te kunnen en dat is ook wat later zwart op wit in de Bijbel gezegd wordt. Zo kan men niet leven onder de wet. Maar dat is nou juist wat gedemonstreerd zal worden via dit priesterlijke volk. Dan wel dit volk aan wie de woorden Gods waren toevertrouwd. Je kan dus ook rustig zeggen, een profetisch volk eigenlijk dus. Hè? God maakt aan Israël zijn wegen bekend, zegt de psalmist. Zo is het maar net. Maar hoe dan ook, een heilig volk. En dan ben ik even terug in Jeremia 2, vers 3. Israël was den Heere een heiligheid. Ja, daar is in de praktijk niet veel van overgebleven, want de rest van het hoofdstuk zegt dat ze andere goden dienden in plaats van de Heer. En dan is dat er nog een uitdrukking. Israël was de Heer een heiligheid. De eerstelingen zijn er inkomsten. En dat is nog zo'n term. Israël als volk wordt beschreven als een eerstgeborene. Letterlijk staat het trouwens ook nog zo in ditzelfde Jeremia. Dat is in hoofdstuk 31. Dat gaan we even opzoeken. Jeremia 31. Daar staat aan het eind van vers 9. Ik ben Israël tot vader, zegt de Heer. En dan nog een keer hetzelfde, maar dan met een andere naam. En Efraïm is mijn eerstgeborene. En in vers 20 is niet Efraïm mij een dierbare zoon. Enzovoorts. Het gaat om de positie van Israël als eerstgeborene onder de volkeren. En het is natuurlijk vervelend dat ik elke keer hetzelfde moet zeggen. Voor mij misschien en voor u misschien ook, omdat u het vaker gehoord hebt. Maar dat eerstgeborene, dat heeft weinig met eerste te maken. En met geborene heeft het al helemaal niks te maken. Want het woord betekent dat niet. Het probleem van het woord is dat wij in het Nederlands geen equivalent daarvoor hebben. Of het zou moeten zijn primogeniture, maar daar schiet u ook niks mee op. En dan nog is het de vertaling van eerste primogenituur, geborene. Het schiet niet werkelijk op. Het is een term ter aanduiding van degene die het hoogste in rang is. En die zeg ik ook altijd hetzelfde. We hebben dat een jaartje of 200, 250, wanneer het maar was geleden, hebben wij dat afgeschaft. Dat moest van de Fransen. En waarom het van de Fransen moest, leg ik u een andere keer wel weer eens een keer uit. Maar toen heeft men iedereen gelijk gemaakt. U weet wel, égalité en fraternité en... Moet je geen koffie? Oh, en liberté, ja, dat is waar, ja. Maar goed, dat wil zeggen vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nou, dan weet je het wel. En nou maar klagen dat er nooit iemand ergens verantwoordelijk voor is. Maar ja, dat is democratie, dat is gelijkheid, dat is socialisme, alle mensen gelijk, alle grasprietjes even hoog. De Fransen, uitvinders van de grasmaaimachine. Nou, het was een guillotine waar ze het mee deden, maar dat, ieder die zijn kop boven het maaiveld uitstak, ging eraf. Het zijn begrippen die wij niet meer kennen, maar die heel de geschiedenis door, en in ieder geval in de Bijbelse geschiedenis, van overwegend belang zijn. Als je de beginsel niet kent, dan zou je van de geschiedenis, de Bijbelse, maar de menselijke geschiedenis ook, zul je niks begrijpen. Daar gaat het namelijk altijd om de vraag, wie heeft het recht op de troon? Wie heeft de zeggenschap? En andersom, wie is er verantwoordelijk? Want dan gaat zijn kop eraf. Wie heeft er zo'n puinhoop van gemaakt? Want die dingen gaan samen op, hè. Men heeft recht op de troon, op de macht. Maar daarna heeft men ook de plicht om die macht op fatsoenlijke wijze uit te voeren. Het is niet voor niks dat, ik kan geen schatting maken, maar het is niet voor niks dat heel wat koningen in de loop der eeuwen gewoon om zeep geholpen zijn, hè, vermoord zijn geworden. Wat zei de Heer over David ook alweer? Nee, er zou wel altijd iemand van David op de troon zitten, maar zijn nageslacht zou met dat zwaard, ik weet niet hoe het er letterlijk staat, want er gaan dagen voorbij dat ik het niet lees, maar het zwaard zou hen achtervolgen. Ja, dat zwaard zal van juist niet wijken en gewoonlijk werden ze om zeep geholpen. In de Bijbelse geschiedenis, maar daarbuiten ook. Het is alleen maar oorlog en altijd weer de strijd, wie is dan de rechthebber op de troon? En als hij dat recht heeft, dan moet hij het ook maar zelf zien uit te voeren. Want zo ging dat dan altijd enzovoort. Maar in Engeland is dat nog steeds een belangrijke kwestie. Nou, het zal nu wel zo lang na de Franse revolutie speelt het niet zo'n grote rol meer. Maar in Engeland is het eeuwen door discussie geweest, namelijk filosofisch overigens, maar met politieke consequenties, discussie over de divine right van de monarch, van de koning namelijk. Is hij dat by divine right? Ja of nee? En het antwoord was altijd nee, ja, hij is dat, want dat was dan toch de overwegende gedachte. Hij was het bij divine right. Dat wil zeggen, het was Gods recht. Ze moesten zo'n man dan niet, maar het was goddelijk recht. Hij was eerstgeborene en dus. Over dat soort dingen gaat het. Nou goed, als ik dat begrip nu even omhoog gehaald heb, dan zou je ook moeten begrijpen wat het betekent dat Israël zo'n eersteling of eerstgeborene is. Het betekent dat aangezien het van Gods wegen in die positie geplaatst is, betekent het dat al wat God doet vanaf dat moment, doet hij via Israël. Want die is de eerstgeborene onder de volkeren. Die staat aan het hoofd van de hiërarchie onder de volkeren. En God houdt zich aan die hiërarchie. Zo simpel is dat. God zelf staat daarboven, maar God stelt Israël aan onder zich. Als er dus ooit zo iemand komt als een Messias, om zo te zeggen, die mag dan de redder der wereld zijn en zaligheid voor ieder die gelooft en wat het maar wezen mag, maar hij staat logischerwijze als eenling, omdat hij één man is, en hij staat aan de top ergens van, dan staat hij dus aan het hoofd van Israël in de eerste plaats. Want dat is de hiërarchie. Israël aan de top van de volken, maar als dan een mens boven alle mensen geplaatst wordt, moet hij logischerwijze in ieder geval aan het hoofd staan van Israël. Zo werkt zoiets. En daar gaat het maar over, hè? Die verkiezing van Israël bij de uittocht uit Egypte, Exodus 19 en wat er me verder over staat, impliceert dat voortaan al wat God zou doen in de wereld, in de zienlijke wereld, in ieder geval onder de mensheid, zou hij doen via Israël. Want dat is de consequentie ervan. En daarna weet ik wel, daarna probeert men dit weer te omzeilen, deze uiteenzetting, te zeggen, nou ja, maar het was wel voorwaardelijk, hè. God had wel gezegd, je moet je dan wel aan mijn woord houden, aan mijn wet houden. En dan zeg ik weer, en achteraf staat er dat er niemand zich daaraan kan houden, dus het was allemaal flauwekul. Toch? Dan leidt het tot niks. Maar zeg maar, nee, maar Israël heeft er zich niet aan gehouden, dus dan hoeft de Heer zich ook niet aan te houden, dan is het al afgelopen, enzovoort. Ja, hoor eens. Zo werkt het niet, hè. Bovendien, Gods beloften aan Israël vloeien voort uit Gods belofte aan Abraham. De uitwerking van, God is de God van Israël, ja. Maar als hij, zeker, en Israël is zijn volk. Maar als God zich voorstelt aan Israël, zegt hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn die aartsvaders waaruit Israël ontstaan is, geworden is om zo te zeggen. En aan wie God beloften gedaan heeft, onvoorwaardelijk. Ter wille van Abraham, ter wille van de belofte, ter wille van die vaderen. En een poos later en op een andere lijn, ter wille van David, aan wie ik wat beloofd heb, dus ik doe het. Dat wil zeggen, in hoge mate en in essentie onvoorwaardelijk. De voorwaarden zitten altijd aan de kant van de individuele mens. Krijgt een individueel mens, u of ik, krijgen wij deel aan wat God beloofd heeft, of niet? En dan is het antwoord, ja, maar dat is op grond van geloof. En dat is het dan. Maar neem niet weg dat er een doorgaande lijn is in de Bijbel, meerdere trouwens, die niet afhankelijk zijn van een individueel mens. God heeft nou eenmaal beloofd aan Israël bijvoorbeeld, en als de ene Israëliet niet deugt, dan neemt hij een andere Israëliet ervoor in de plaats. En er is er altijd wel één, en dat is ook een Bijbelse leer, namelijk dat er altijd een gelovig overblijfsel is en was en zou zijn in Israël. Dus hij voert zijn beloften toch uit. Het is niet zo simpel als menigeen denkt. En aan de andere kant denk ik ook heel dikwijls, het is veel simpeler dan menigeen denkt. Want ja, soms is er wat voor nodig om iets uit te leggen, maar meestal, maar ook dikwijls, wordt er heel wat aangesleept om iets te kunnen wegredeneren. Beide dingen gebeuren. Maar dit mag niet zo moeilijk zijn, hè? Israël was de Heer in heiligheid, de eerstelingen zijn er inkomsten. Nou ja, daar kan ik een avondje of vijf over praten als moet. Dat weet ik, want dat heb ik wel eens gedaan. Over dat begrip eerstelingen zijn er inkomsten. Dat gaat over eerste vruchten van de oogst. En dat heet nou eenmaal eerstelingen. En als het over mensen gaat, of dieren, dan heet het eerstgeborene in het Nederlands. En als het over de vrucht gaat, plantaardige dingen, dan gaat het over eerstelingen. En eventueel gaat het dan ook nog zelfs niet over plantaardige dingen, maar materiële dingen. Het eerste loon dat men ontvangt enzovoorts. Het eerste deel ervan. Het begin, het eerste van iemands arbeid, van het resultaat van wat hij doet, zou bestemd zijn voor de Heer. Dat is niet nieuw, dat lees je in Genesis 4. Alsof het een vanzelfsprekende zaak is, want je vindt het daar niet eens voorgeschreven. Het gebeurt gewoon. Kain en Abel. En de een was schaapherder en de andere was landbouwer of zoiets. En beide brachten ze de eerste vruchten van hun oogst aan de Heer. En het wordt verder niet uitgelegd waarom dat is. Dat was, en dus is het vanzelfsprekend, heet zoiets. Dat blijkt het ook te zijn, want later in Israël, onder het volk, wordt het vervolgens vastgelegd in de Mosaïsche wet. En er wordt uitgebreid over gesproken. Maar hier wordt gezegd dat heel Israël zo'n eersteling is. En daarna trekken we de dingen samen. Israël wordt geacht een zoon te zijn. Israël is mijn zoon, dat is wat Mozes tot de farao moest zeggen. Dat is Exodus 4, als ik me goed herinner. Niet Genesis 4, maar Exodus 4. Israël is mijn zoon, laat mijn zoon gaan, laat mijn zoon trekken, enzovoorts. Maar Israël als eerste, als volk van God, is dus een eerstgeboren zoon. Maar eerstgeboren zoon is in hoge mate een pleonasme. De eerstgeboren is die zoon en die zoon is die eerstgeborene. En wat wij noemen zoonstelling, nou, wij kennen dat niet eens, maar wat heet zoonstelling, de aanstelling tot zoon, is hetzelfde als de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Want voor het overige, kinderen, ook van het mannelijk geslacht, worden gewoon geboren en niet aangesteld. Hebben u dat nog? En als er dan toch een aangesteld wordt, is het aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat is in ieder geval een hele boek Genesis. Als je één keer bij Abraham bent, dan moet je het al begrepen hebben. Uit wat vooraf ging. Maar daarna begrijp je toch zeker uit wat dan nog komt. God doet aan Abraham belofte en de vraag is wie erft dat? En er wordt niet Ismaël, maar Isaac wordt tot zoon, tot erfgenaam, tot eerstgeborene gesteld. En in dat verband gebruiken wij de term eerstgeboorterecht. Recht. Ja, vader geeft het hem en wijst hem aan. En dan begrijp je dat het woord eerstgeborene al niet goed is eigenlijk, hè? Maar goed, dat krijg je dan met vertalingen. En daarna via Ismaël kom je, via Isaac kom je terecht bij Esau en Jacob. En inderdaad, de jongere krijgt het eerstgeboorterecht. Dat gebeurt een beetje op slimmelige wijze, zal ik maar zeggen. Jacob doet er erg veel moeite voor om dat te krijgen. Had hij niet hoeven doen, want voor zijn geboorte had de Heer al gezegd dat hij het zou krijgen. Toch? De meerdere zal de mindere dienen. Voordat zij geboren waren. En wat Jacob ook overhoop haalde, dat maakte eigenlijk weinig uit, maar dat wist hij nog niet. Ik denk dat hij er later achter gekomen is. En na Jacob wordt het iets ingewikkelder, want die had niet maar twee zonen, maar hij had er 12. En toen adopteerde hij ook nog het een en ander. En toen waren het ineens 13. Dus dat is wat ingewikkeld. Maar niettemin, daar gaat heel die geschiedenis. Dat is boek Genesis. Waar blijft die belofte van God en hoe wordt die vererfd? Beloften worden vererfd naar wat heet de eerstgeborene. En meer nog, wat ook vererfd wordt, is de naam, de titel. Dat kennen wij ook niet meer, want tegenwoordig kan je de naam van je moeder aannemen of de naam van je vader. En als die allebei niet bevallen, verzin je een naam. Dat kost een boel geld, maar dat is te regelen allemaal. Je ziet maar, namen betekenen ook al niks meer. En titels hebben wij natuurlijk al afgeschaft. Nou, eigenlijk ook na de Franse Revolutie, alleen het is wat langzaam gegaan. Ten Uyl heeft de laatste stap gezet daarin, in Nederland. En titels zijn in Nederland alleen nog maar een hobby, hè? Behalve bij het Koninklijk Huis. Maar dat betekent daar natuurlijk ook niks, want die mensen moeten ook allemaal gewoon werken voor de kost en hebben niks erin te brengen dan lege briefjes, zo is het toch? Ja, nou goed. Blijft altijd omstreden. Maar wij kennen die begrippen niet meer en daarom snappen we niet wat hier staat, hè? Iemand zei, ja, maar hier staat niet het woord voor eerstgeborene. Dan zeg ik, nee, er staat niet begoor, maar er staat wel een woord voor eerstgeborene. Maar dat kost je dus een paar avonden om het uit te leggen. En wie het niet aanvaarden wil, die hoeft dat dan weer niet, weet je wel. Je komt er altijd wel weer onderuit. Er staat reshit. Maar die beide woorden, begoor en reshit, worden door elkaar gebruikt ter aanduiding van één en hetzelfde ding. Als u er moeite mee hebt, dan heb ik hier wel enige schriftplaatsen bij de hand. Voor vanavond is dat genoeg. En dan neem ik voor het volgende keer nog een paar A4'tjes mee met op elke regel een tekst om u dat te laten. U doet het met genoeg hoor. Maar het is een beetje vervelend werk. Je kan het beter gewoon accepteren hoe dat zit. Eerstelingen, eerstgeborenen enzovoort zijn begrippen die in de Bijbel door elkaar gebruikt worden. En het is eerste, reshit, niet alleen in volgorde, want dat is eigenlijk van minder belang. Hoewel het een rol speelt, maar in de eerste plaats van rangorde. Als niemand er zich mee bemoeit, is het een kwestie van volgorde. En die bepaalt de rangorde, totdat iemand er zich mee bemoeit. Dat weet u toch, hè? Normaal, de eerste krijgt eerst geboorterecht. Wie het eerst komt, eerst maalt. Melchizedek was voor Levi. Dus het Melchizedekse priesterschap is hoger dan dat van Levi. Staat in de Bijbel. Totdat iemand er zich mee bemoeit, die daartoe recht heeft, een hogere positie inneemt. Dus nee, dat doen we anders. Zoals bijvoorbeeld bij David, die had een hele reeks van zonen. Maar wie zou hem opvolgen? Toen moest op het laatste moment moest Bathsheba, of all people, die buurvrouw was dat oorspronkelijk, dat weet u, hè, moest Bathsheba nog het een en ander snel geregeld krijgen. Om haar zoon en die van David dus, Salomo, op de troon te zetten. Er werd nog een wedstrijd wie het eerste was. Staat allemaal in de Bijbel. En wie er het eerste tot koning gezalfd werd. Het was een kwestie van haastwerk enzovoorts. Maar David bepaalde het, wie hem zou opvolgen enzovoorts. Om die dingen gaat het. En hier gaat het om Israël als eerstgeborene. Als volk van eerstelingen heet dat. Uit de volkeren. Dat wil zeggen, als volk dat naar de naam des Heren zou genoemd worden, dat is tot vandaag, want Jehovah, alleen maakt men dan ruzie over de uitspraak en dan kan je je zin weer niet afmaken. Jehovah is de God van Israël. En meer specifiek van Abraham, Isaac en Jacob. En daarna zegt de Bijbel, is het dan maar één? Hoezo dan? Er is toch maar één God. Ja, God is een God der Joden en der Heidenen. God, er is maar één God, er is geen andere. Maar hij identificeert zich met Abraham, Isaac, Jacob en daarna met Israël als zodanig, Israël als volk. Dat is gewoon die piramide, die hiërarchie waarover gesproken wordt. Dat wil zeggen, het was een volk voor zijn naam om hem te dienen. Maar in plaats van dat door Israël de naam des Heren verspreid werd over de gehele aardbodem en onder de volkeren, huurden de Israëlieten de buurgod in, namelijk Baal, om maar één te noemen. En die hebben ze verspreid over heel de aarde. En de rest is history, maar vooruit. Dit is wat ze gedaan hebben. En voordat ze daarmee begonnen, hebben ze eerst die kalverdienst ontwikkeld. Want ze hadden ook wat grote denkers en filosofen en theologen onder zich. Het was geen punt om in een paar weken tijd, een paar dagen tijd eigenlijk, om uit een bepaalde Egyptische traditie de dienst van het gouden kalf te ontwikkelen. En de Heer zei, die hebben jullie zelf gemaakt. En zij zeiden, dat kalf is dus onze God die ons uit Egypte heeft uitgevoerd en we noemen hem Jehovah. Staat in de Bijbel. We hebben een gouden kalf. Dat is de God die ons uit Egypte uitgeleid heeft. En nu gaan we morgen den Heren een feest vieren. Dat deden ze en ze dansten om het gouden kalf, want die noemden ze Jehovah. En ze hadden zichzelf een beeld gemaakt van God. Hebben jullie dat nog? Dat doet men in onze dagen nog steeds. Men maakt zelf een God en men noemt hem met de naam van de schepper. En ik weet het zeker, want ik heb mensen die praten over Jezus, en ik weet zeker dat ze het over een andere hebben dan die ene die ik ken. We zijn waarachtig wel. Ja, dat soort dingen. Ze onttrokken zich aan de Heer en dienden andere goden. Enzovoorts. Maar oorspronkelijk, Israël was den Heere een heiligheid. Iets heiligs betekent dat gewoon. De eerstelingen zijn hun inkomsten. Weet u nog, hebben we dat ooit opgenomen uit de Bijbel? Weet u nog dat de godsdienstige verantwoordelijkheid oorspronkelijk lag bij de eerstgeborenen in de diverse huizen, families van Israël? En dat toen de Heer specifiek priesterschap instelde uit het huis van Aaron en uit de stam van Levi, kwamen die zonen van Aaron, zo worden ze genoemd, kwamen in de plaats van de eerstgeborenen. Voor dat doel werden alle eerstgeborenen uit al die families geteld en daarna gelost, dat wil zeggen uit een functie ontslagen. En ze werden bij wijze van spreken één voor één vervangen door een van de zonen van Aaron. Toen hielden ze er nog een paar over en daar moest dan voor betaald worden. Er wordt een telling van bijgehouden, zodat het priesterschap wel degelijk gelijk staat aan dat eerstgeboorterecht of eerstgeboorteschap, of hoe noem je zoiets in het Nederlands. Nou, dat is het. Israël in zijn geheel is vervolgens één priesterlijk volk en dus een volk van eerstgeborenen, van priesterschap, maar ook koningschap hoort bij het eerstgeboorterecht. Nou, over zo'n volk gaat het. En dus de Heer staat voor zijn volk, verdedigt dat volk, zorgt voor zijn volk. Dat is ook wat hij deed, in ieder geval de 40 jaren in de woestijn en daarna de jaren daarna waarin men het beloofde land zou veroveren en dat soort dingen meer. De Heer was aan hun kant, maar andersom was het niet zo. Ze dienden hem niet. En dat is wat hier staat, hè. Allen die hem opaten. In Jeremia krijg je nog veel meer van dit soort metaforen. Allen die hem opaten werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam over hun, spreekt de Heer. Want al wie Israël kwaad deed, werd vervolgens door de Heer bestraft. Daar kwam het op neer. Namelijk de Heer zorgde voor zijn volk. En dan vers 4. Nadat dit gezegd is, het is mijn volk, ik zorgde ervoor, het was aan mij gewijd. En zo is het mooi begonnen allemaal. En nu, hoor des Heren woord, gij huis van Jacob en alle geslachten van het huis Israëls. Eigenaardig. Wij zijn hier bij Jeremia, die optrad in de dagen van Josia, de zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar zijn regering. En in de dagen van Jojakim, en koning van Juda, in de dagen van Zedekia. En wie het nog maar, er waren nog een paar bij me, die, goed, dat was maar even heel kort. We zijn hier in het tweestammenrijk onder de naam Juda, terwijl het tienstammenrijk, want zo heet dat hardnekkig, ik vind het jammer hoor, het heette gewoon Israël, maar vooruit, of Efraïm. Maar terwijl het, maar ik moet die term wel gebruiken, want anders begrijpt niemand waar ik het over heb. Terwijl het tienstammenrijk, het noordelijke rijk, mag ook nog, al pak een beetje 100 jaar daarvoor, definitief had opgehouden te bestaan. Het laatste restje daarvan was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Zodat we officieel hier zijn in Juda met Jeremia, in Jeruzalem, in het tweestammenrijk. En hij zegt: hoor des Heeren woord, gij huis van Jacob en alle geslachten van het huis Israëls. Maar Juda is niet Jacob. En Juda is zeker niet alle geslachten van het huis Israëls. Heb u die? Jeremia blijft gewoon spreken, hier, en in andere schriftgedeelten trouwens ook, over, maar zelfs tot, alle stammen van Israël. En begrijp dan dat de naam Israël, dat is een titel. Dat is een titel die het volk kreeg van Gods wegen. Nou ja, die Jacob kreeg van Gods wegen bij gelegenheid. De man heette Jacob. Maar bij gelegenheid kreeg hij deze eretitel, want zo was hij bedoeld. En het volk heet Jacob van nature naar de stamvader, zoals al die volken in de Bijbel. Nou, niet allemaal, maar bijna alle volken in de Bijbel genoemd zijn naar de een of andere stamvader. Maar de vraag is dat als zo'n volk uit elkaar valt. Nou ja, ik wil het niet te eenvoudig maken. Dan moet ik zeggen, als zo'n volk dan in tweeën gesplitst wordt, maar zo vertelt de Bijbel het niet. Dat is ons jargon. Je komt er daarna nooit meer vanaf. De vraag is, als zo'n volk uit elkaar valt, welk deel van het volk is de erfgenaam van de titel? Toch? Nou ja, David gaat dood. Heeft een boel zonen. Maar wie wordt de koning? En daarmee de opvolger van koning David en de eerstgeborene in het Davidische koningshuis. Met wie gaat het mee? En dat ligt in Israël wat ingewikkeld. Want Israël was verdeeld in 12, zeg maar, eigenlijk 13 stammen. Al worden er nooit meer dan 12 opgesomd. Maar er zijn er 13. En die komen allemaal in de diverse opzommingen wel eens voor, zal ik maar zeggen. Israël had 13 stammen. Waaraan Israël, binnen Israël, zal ik dan maar zeggen, koningschap gegeven werd. Werd het gegeven aan de stam van Juda. En dat betekent, als er officieel één koning is, van Gods wegen goedgekeurd, om zo te zeggen, aan het hoofd van het volk, als koning over geheel Israël, over alle stammen van Israël, dan moet hij stammen uit Juda. En later meer specifiek uit David. En aangezien de Messias de hoogste is en koning der koningen en heer der heren, moet hij dus uit Juda zijn. En meer specifiek uit David, dus niks moeilijks aan. Daarnaast hebben we het priesterschap. Heel Israël is een koninklijk volk, maar binnen Israël is er een koninklijke stam, dat is Juda. Daarnaast, heel Israël is een priesterlijk volk, maar binnen Israël is er een priesterlijke stam. Het is niet Juda. Dat werd van elkaar gescheiden namelijk, dat is Levi. De stam van Levi. En daarna, Israël is een volk van eerstgeborenen. Maar binnen Israël is er een stam van eerstgeborenen. En het is niet Juda, het is niet Levi, maar het is Efraïm. De jongste zoon van Jozef. Maar de eerstgeborene is degene die de naam meekrijgt. Hij is het volk. Hij vertegenwoordigt het volk. Het is een kwestie van hiërarchie, erfrecht en wat het maar was. Het is raar geregeld. Natuurlijk is het raar geregeld, maar dat kan ik niet helpen. Dat is wat hij geregeld heeft onder de wet. En hij heeft daar zeker een bedoeling mee gehad, maar daarover ga ik nou niet spreken. Maar het betekent dat als je de naam Israël roept, en, of je hebt een brief die aan Israël gericht is, naar wie breng je die? Waar lever je die brief af? Nee, als het gericht is aan de koning van Israël, dan ja, zou ik me melden bij Juda, denk ik. Nee, in hoogste instantie, fundamenteel, hè. Dan kan er altijd nog gezegd worden, maar die woont hier niet. Oké, dan moet je verder op zoek. Maar dat is het beginsel gewoon, hè. Breng je het bij Juda. Maar als je iets hebt met het priesterlijke volk enzovoort, en je zoekt het priesterlijke volk, ja, dan moet je de stam van Levi opzoeken. En de Joden hebben dat eenvoudig opgelost. In hun midden zijn er namelijk mensen die Levi heten, zelfs van hun achternaam. En dan zeggen ze, nou, dan zullen die wel van Levi afstammen. En als ze Kohen heten, wel Kohen betekent priester, dus dan zullen dat wel zonen van Aaron zijn. Dus dan hebben ze het mooi geregeld. Maar nu gewoon een brief voor het volk. Israël. Dan krijg je toch problemen, want de eerste optie, de eerste. Daarna kan het nog zijn dat mensen zeggen, ja, maar die woont hier niet. Oké. Dat doet er nou niet toe. Het gaat fundamenteel om waar moet die brief bezorgd worden. En het antwoord is bij Efraïm. En dat heb ik net trouwens ook gelezen. Nee, er zijn veel meer schriftplaatsen voor. Kunnen we ook een avond over spreken. Gaan we ook niet doen. Maar ik heb er net één gelezen. Uit Jeremia 31. Israël is mijn zoon. Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat zijn geen twee dingen. Dat is één en hetzelfde. Want Efraïm is Israël. Hij is namelijk de stam met het eerstgeboorterecht. En dat is, nee, dat niet, ligt, niet staat in de boeken die hier en daar in de evangelische boekwinkel liggen. Ja, dat kan ik niet helpen. Dat men geen interesse heeft in bijbelse waarheid, oké. Maar laten we zeggen dan, in het algemeen de grote bijbelcommentatoren, die je trouwens zo tegenwoordig op internet vindt, zijn allemaal boeken van 100, 200, 300 jaar oud soms. Die beschrijven dat allemaal keurig. Hoe dat zit met het eerstgeboorterecht en het priesterschap en het koningschap en dat het gesplitst is enzovoorts. Maar dat interesseert tegenwoordig niemand meer. Tegenwoordig gaat het alleen nog maar om beleving en gezellig samen zijn enzovoort. En kerkjes stichten en groei, net als de economie, moet groeien en al dat soort zaken. Allemaal flauwekul. Maar de echte schriftcommentatoren hebben er niet de minste problemen mee. Gisteren, nog Ironside, dat is van de vergaderingen eigenlijk, de vergaderingsachtergrond, jarenlang voorganger van de Moody Memorial Church in Chicago, dus algemeen evangelisch dus, en die zegt precies hetzelfde over Jeremia 31, er staat Efraïm, ja, maar dat is Israël, en het duidt niet op Juda, het duidt op de 10 stammen, zegt hij. En ik ben het met die term 10 stammen niet eens, want het is een onbijbelse term. Maar niettemin, het gaat niet over Juda, dat gaat over Israël, want het was verdeeld in enzovoort. Het is niks moeilijks aan. Het wordt pas problematisch en men schrikt terug dan ook, hè, men komt op de uitleg terug. Het wordt pas problematisch als men zegt, nou ja, die woont hier wel. Zoek je Levi. Nou, Noord-Italië, Lombardije, Levieten. Dan wordt het problematisch. Maar ja, dat heeft er niks meer mee te maken, eigenlijk, hè. Wie of waar ze zijn. Daar heb ik het niet over. Waar ik het over heb, is gewoon hoe de Bijbel die dingen leert. En hier vind je het geïllustreerd. Dat is een boodschap, die gaat maar niet over Juda, die gaat over heel Israël. Daar maakt Juda eventueel deel van uit. Maar neem niet weg dat de naam en titel Israël behoort bij Efraïm. En Efraïm maakt geen deel uit van Juda. Of van de Joden, of van het Tweestammenrijk, of wat dan ook. Die was al lang weg. Maar niettemin, er wordt toegesproken. Hoort des Heren, wordt gij huis van Jacob, niet gij huis van Juda, gij huis van Jacob en alle geslachten van het huis Israëls. Het valt makkelijk nog te verdedigen dat het alleen maar over die 10 stammen gaat en helemaal niet over Juda. Want je kunt heel gemakkelijk aantonen dat de naam van Israël per definitie in de Oud-Testamentische geschiedenis gebruikt wordt voor de 10 stammen van Israël ter onderscheiding van Juda. Dat is makkelijk aan te tonen. Maar goed, wij komen van de andere kant binnen, Jeremia ook, want hij staat voor de Joden, voor Juda. Maar hij heeft niet maar een boodschap voor hen, hij heeft een algemene boodschap over Israël, bestaande uit al die stammen, en God heeft aan het hele volk beloften gedaan. Maar de functie van die stammen in het volk, ja, die is inderdaad verschillend. Maar je moet erop bedacht zijn. Dat de man zich maar niet richt tot die paar Joden die daar in Jeruzalem wonen, of in Judea, maar tot heel het volk waarvan een deel in ballingschap gegaan is. Daarna kom je in een discussie terecht, maar dit kunnen die andere stammen die al weggevoerd waren toch niet geweten hebben of gehoord hebben. Dan zeg ik wel een flauwekul. In de eerste plaats is nog de vraag of ze het moesten weten toen, de woorden van Jeremia. En in de tweede plaats zou ik niet weten waarom ze het niet wisten. En geen hoogte van gekregen hebben. Zo goed als de Joden wisten wat Zedekia, of wat, zoals goed als de Joden deden, wisten wat Ezechiël deed onder de 10 stammen, zo wisten ze onder de 10 stammen wat er zich afspeelde in Judea. Zo groot is de wereld niet. Ze wisten het over en weer. Niet? Oh. Kent u het boek Tobit? Nou ja, dat gaat over een familie van de 10 stammen in ballingschap enzovoort. Het maakt deel uit van de apocryfe boeken van de Joden. Hoe komen die eraan? Weet je hoe je hieruit redt? Zeer wetenschappelijk, wat ik nu ga zeggen. Je zegt gewoon, dat is een boek dat later iemand verzonnen heeft. Maar vergis u niet. Diezelfde wetenschap, zelfs de theologische wetenschap, zegt dat over veruit het grootste deel van heel de Bijbel. Ook KPN, of hoe heet dat? Zo heet het niet, hè? Het is niet KPN, maar daar deugt ook niet veel van trouwens. Maar hoe heet het die andere? PKN, ik kan het allemaal niet onthouden. Zeg, dat heeft iemand later verzonnen. Verhalen over Jezus, de evangelist, heeft iemand later verzonnen. En Jezus gelijk gemaakt aan een of andere heidense figuur, godheid enzovoort. Dus algemene gedachten hebben ze later verzonnen. Ja, en zo kun je uren doorgaan, maar dan kom je dus nergens. Zeg dat dan maar meteen over het boek Jeremia ook. Dat zeggen zij ook, hebben ze later verzonnen. En anders moet je concreet blijven en lezen gewoon wat er staat. En beseffen dat God profeten stuurde onder Israël, onder heel Israël, en dat hij belofte gedaan heeft aan heel Israël. En dat God blijft bij heel Israël, dat wil zeggen, hij volgt hen, hij bewaart hen op een of andere wijze. Hij ontwikkelt een plan met hen in de loop der eeuwen. En het betreft niet één of twee stammen, maar het betreft heel Israël. Hoor dus Heere woord, gij huis van Jacob en alle geslachten van het huis Israëls. Zo zegt de Heere, wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn en hebben de ijdelheid nagewandeld en zij zijn ijdel geworden. En zeiden niet, waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypteland, die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. Heer zegt, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom zijt gij van mij geweken. Ik heb u toch geleid uit Egypte en dwars door de woestijn. En waarom hebben zij, waarom heeft Israël dan ijdelheid, staat er in vers 5, nagewandeld en zijn zij ijdel geworden. Zij wandelden eerst achter de Heer aan, toen gij mij nawandeldet in de woestijn. Dat is vers 2. En in vers 5, we hebben de ijdelheid nagewandeld. En dan weet je wat onder ijdelheid verstaan moet worden. Zoals altijd, trouwens. Afgoderij, hè? Ja. Zinloosheid, ledigheid. Want dat is wat afgoden voorstellen. Ledigheid. Je hebt er niks aan. Later komen nog een paar andere woorden. Dus ik lees hem eerst maar verder. In ieder geval, zij zochten niet, zij vroegen niet naar de Heer. Zij zeiden niet, waar is de Heere? Vers 6, waar is Jehovah? Hè? En dan vers 7, ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht van hetzelfde en het goede ervan te eten. Maar toen gij daarin kwaamt, verontreinigde gij mijn land en stelde mijn erfenis tot een gruwel. Hetzelfde verhaal. Let op, mijn erfenis. Het is het land van de Heer dat de Heer afgezonderd had. En bestemd had voor Israël. Zoals elders in Deuteronomium trouwens al beschreven wordt. De Heer had rekening gehouden met de volkeren der aarde. Hun een plaats gewezen. En dan had hij ook al een plaats geregeld voor Israël. Dus deze plaats. Maar Israël heeft het gemaakt tot een gruwel. Maar wat hier gruwel heet in vers 7 is hetzelfde als ijdelheid in vers 5. Gruwel is ook een van de woorden voor afgoderij in de Bijbel. Denk u maar aan de gruwelijke vleugel, dan wel de gruwel der verwoesting. Een afgodsbeeld namelijk. En ook de priesters zeiden niet, waar is de Heere? Vers 8. En die de wet handelden, dat zijn eigenlijk dezelfde, want de priesters in het bijzonder binnen Israël waren verantwoordelijk voor de toepassing van en dus ook het onderwijs in de woorden Gods. Maar zij kenden mij niet, staat er. En de herders overtraden tegen mij. De herders, dat zijn de leidslieden van het volk. Misschien moet je daar de priesters onder verstaan, dat denk ik altijd. Want ik heb zo mijn redenen om te denken dat het woord herder een aanduiding is, een metafoor is voor een priester. Zoals de opperste herder in het Nieuwe Testament identiek is aan de hoge priester van het Nieuwe Verbond. In bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Maar de herders overtraden tegen mij, zegt de Heer, en de profeten profeteerden door Baal. En wandelden naar dingen die geen nut doen. En geen nut komt weer overeen met ijdelheid uit vers 5. Want dat is de geschiedenis van Israël in het algemeen. En voor in ieder geval voor wat betreft de zogenaamde 10 stammen, het noordelijke rijk, ze hebben altijd de Baal gediend. Dat begon al in de dagen van David en Salomo. En daarna kreeg je de zogeheten splitsing van het rijk. Maar Israël, zijnde de noordelijke stammen, hebben zich altijd bezig gehouden met de Baaldienst. Komt er tegen daarna uitgebreid onder Agab. Dat zijn wat bekendere geschiedenissen uit de dagen van Elia en Elisa. En ze hebben inderdaad de Baal, ook genaamd Bel, hebben zij gebracht over heel de wereld tot in Amerika aan toe. Want uit archeologische vondsten blijkt dat men daar ook al ver voor Christus de Baal diende. Nou ja, de Baal was geleend van, geïmporteerd uit Tyrus en Sidon, volgens de Bijbel. Dat waren in ieder geval Feniciërs, dat weet iedereen, dus daar hoef ik verder niks van te vertellen. Maar die zijn ook de hele wereld overgegaan. Maar Israël zelf ook. Ze hebben in plaats van de naam des Heren de naam van Baal verbreid. Van Bel en Belinus en hoe je maar genoemd wordt in de verschillende talen. En dat is wat hier aangehaald wordt. En ze profiteren door Baal. die mensenoffers enzovoorts, die ook in Israël gebracht werden, Baaldienst. En zo verder. Daarom, vers 9, zal ik nog met uw lieden twisten, spreekt de Heer. Ja, met uw kindskinderen zal ik twisten. De Heer heeft nog wat te regelen met Israël. Omdat het dat uitverkoren volk is en gewijd was aan zijn dienst en daarvoor bestemd was en daarvoor door de Heer verwekt was, bovendien al dat soort zaken. Maar de Heer heeft nog een appeltje met hen te schillen. Dat is een wat ongelukkige uitdrukking, denk ik dan altijd maar. Maar u begrijpt in ieder geval wat het betekent. En dat is wat hier ook in de rest van dit boek de hoofdzaak is eigenlijk. Hè. En dan vers 10, want gaat over in de eilanden der Geteërs en ziet toe en zendt naar Kedar en merkt er wel op en ziet of diesgelijks geschiet zij. Wat? Nou, dat een volk de goden heeft veranderd. Vers 11. Wat hier gezegd wordt, is, er wordt gevraagd of er soms nog andere volkeren zijn die hun god hebben ingeruild voor een andere god. En het is een retorische vraag. Dat wil zeggen, nee, dat vind je niet. Volkeren blijven trouw aan hun eigen goden. Alleen Israël wijkt daarvan af. Vreemd genoeg. En wat betreft eilanden der Geteërs, de normale verklaring van het vers is heel simpel. Eilanden der Geteërs is per definitie, welke eilanden het ook zijn, is per definitie het westen. Want vanuit Israël de zee is het westen. Het is zelfs hetzelfde woord, hè? Zee of westen. Dus het is het westen. En Kedar, dat is het oosten. Kedar is een van de afstammelingen van Ismaël en woonde in Arabië. Wat wij Saoedi-Arabië noemen vandaag. Dat is nog steeds Arabië. Maar dat wordt geacht het oosten te zijn. Nauwkeuriger is het niet. En anders moet ik praten over die Geteërs en over de Joodse rabbies. In de eerste plaats onder de Gittim, want dat staat er in het Hebreeuws, onder Gittim verstaan Cyprus. Ze zeggen het is de oude naam van Cyprus. Maar bovendien, dezelfde naam werd daarna gebruikt voor alle eilanden in de Egeïsche Zee en wat het maar was. Zeg maar de Middellandse Zee, wat het maar is. Maar, en nog verder weg, het is gewoon het westen, dat is het dan. En Kedar is dan oost. Het is niet een specifieke aanduiding, maar een tamelijk algemene. Kijk eens naar links en kijk eens naar rechts is het eigenlijk hoe het ermee zit. Let eens en merkt erop en ziet of iets dergelijks ook geschied is. Vers 11, heeft een volk de goden vervangen, veranderd, hoewel ze geen goden zijn. Het zijn natuurlijk afgoden en u weet, de afgoden zijn demonen. Dat staat in de eerste Korinthebrief. En demonen zijn geen goden, maar ze laten zich dat graag aanleunen, uiteraard. Hè? Ze bestaan dus wel, maar de term God is ten onrechte. En ze orakelen soms ook, inderdaad. Ze hebben soms ook wat te zeggen. Ze praten namelijk graag, demonen. En als je ze de gelegenheid geeft, die hebben ze nodig, maar als je die gelegenheid geeft door omstandigheden, dat heet toverij, dan willen ze wel eens wat zeggen. Maar goed. Maar het gebeurt niet, zegt de Heer. Alleen Israël heeft dat gedaan. Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. In mijn Bijbel is het woord eer meteen met een hoofdletter geschreven, want men is van mening dat het de aanduiding is van Jehovah zelf. En dat is het ook, hè. Hij is de eer van Israël. Maar, zegt de Heer, mijn volk heeft mij vervangen door hetgeen geen nut doet. Afgoden namelijk. En dus, vers 12, ontzet u hierover, gij hemelen. En zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heer. Als je die tekstverwijzingen die hierbij staan nazoekt. Deuteronomium 32 vers 1, Jesaja 1 vers 2. Dan zul je zien dat de volledige uitdrukking luidt, gij hemelen en aarde. En dat dus onder hemelen hier verstaan wordt alles wat onder de hemelen is. Een leuke zou natuurlijk ook zijn wat boven de hemelen is en onder de hemelen, maar dan moet ik hem weer uitleggen. Maar het gaat wel degelijk over alle volkeren op aarde, hoor. Ontzet u over gij hemelen en zijt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heere. En niet alleen in Deuteronomium 32 en Jesaja 1, maar ook in andere plaatsen worden deze termen gebruikt. Als de Heer theatraal, om zo te zeggen, de volkeren, de aarde, waar ze ook zijn en wie ze ook zijn, toespreekt. In een van die teksten staat dan ook gewoon al wat onder de hemelen is. Wordt verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heer. Want, zegt de Heer, ik zal daar heus een oordeel over brengen. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mijn volk heet het nu weer. Als je vers 12 en 13 bij elkaar optelt, dan zou je moeten begrijpen dat mijn volk, namelijk Jacob, namelijk alle geslachten van Israël, dus kennelijk verspreid is onder de hemelen. En in hoge mate dus al verstrooid is. Dat kan moeilijk anders, want het volk zou uitbreken in menigten, in myriaden en in vele volkeren enzovoorts. En hier zijn we bij Jeremia in Judea. Dat is een klein landje met een betrekkelijk kleine stad. En er zijn nog maar enige duizenden mensen over. Waar is de rest dan? Verspreid over de wereld. Staat er dan toch? En anders is dat gij hemelen al helemaal niet te begrijpen. Je kunt hooguit denken, heb ik dan wat gemist onderweg? En dan zeg ik, ja, als je dat vraagt, dan is dat zo. Dan heb je onderweg wat gemist. Want Israël is al lang verstrooid geworden. Er is alleen nog een kleine Joodse staat over in wat dan op grond daarvan Judea heet, rondom Jeruzalem. Maar dat volk, vers 13, heeft twee boosheden gedaan. Namelijk, 1. Mij, de springader des levenden waters, hebben zij verlaten. Een uitdrukking die later gebruikt wordt in Jeremia 17. Vers 13 staat er in mijn Bijbel bij, in de uwe wellicht ook. Maar die zoekt u maar eens na, er staat dezelfde uitdrukking. Springader des levende waters. En los daarvan, wij kennen de gedachte zeer zeker, want u weet, stromen van levend water zouden vloeien uit het binnenste van de Messias. Zijnde gewoon de Heer zelf. Hij is de bron van dat levende water. Mij, de springader des levende waters, hebben zij verlaten. Dat is 1. En er komt 2. En er staat er om zichzelf, nou dat om staat er niet door in het Hebreeuws, maar je moet die zin toch construeren naar vloeiend Nederlands. Hè? Maar nu komt punt 2. Ze hebben zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water houden. Dat wil zeggen bakken waar water in zou moeten zitten. Maar in plaats van dat ze komen bij de springader van levend water, hebben ze zelf bakken gemaakt en verzamelen daar water in. En die bakken zijn nog gescheurd ook, dat wil zeggen het water loopt eruit. En daar ben je weer terug dus bij de ijdelheid, bij de gruwel, dan wel bij wat geen nut heeft uit de voorgaande verzen. Deze bakken zijn natuurlijk een uitbeelding van zelfgemaakte goden. Het zijn weer metaforen, maar wel duidelijker lijkt bij hem. Vers 14. Is dan Israël, let op dat er niet staat Juda. Dat zit er, als je mij vraagt, bij in. Maar zoals uit het verband wel zal blijken. Maar het gaat over het hele volk. Is dan Israël een knecht, in de zin van een slaaf, of is zij een ingeborene des huizes? Wij kennen dit soort uitdrukkingen bijvoorbeeld uit Hebreeën hoofdstuk 3. waar Mozes beschreven wordt als een dienaar voor het hele huis, maar niettemin een knecht. En hij wordt vergeleken met Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die meer is dan Mozes, want hij dient ook het hele huis, maar hij is de zoon van het huis, staat er. En daarna staat er ook wiens huis wij zijn. Maar het gaat om die beeldspraak, dat we die begrijpen. Hè? Is Israël een knecht of is een ingeborene des huizes? Nou, hij is het laatste. Hij hoort in het huis thuis. Hij is een heer van alles, een erfgenaam van alles, heet dat. Maar als dat zo is, waarom is hij dan ten roof geworden? En je kunt ook onder het huis eventueel verstaan het land als zodanig, Kanaan. Dat was het erfdeel in de praktijk van Israël. Maar hoe komt het dan dat het land ten roof geworden is en leeg geroofd is? Grotendeels op nog een klein stukje na, dat in de latere hoofdstukken van Jeremia alsnog wordt leeggeroofd. Hoe kan zoiets? En hoe het gebeurd is, wel, dat is, zegt vers 15. De jonge leeuwen hebben over hem gebruld. Zij hebben hun stem verheven. Zij hebben zijn land gezet in verwoesting. Zijn steden zijn verbrand, dat er niemand in woont. Men zou daarnaast even moeten leggen Jeremia 50. Jeremia 50, met betrekking tot die leeuwen. Jeremia 50, vers 17. Israël, en let op dat het nog steeds Israël is en niet alleen maar Juda. Israël is een verbijsterd lam dat de leeuwen verjaagd hebben. De leeuwen, hè? De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Asser. En dat heeft betrekking op de uiteindelijke wegvoering van het Noordelijke Rijk. En deze, de laatste, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld. Daar heb je dus twee van die leeuwen. De eerste heeft van doen met het Noordelijke Rijk, de andere heeft van doen met het Zuidelijke Rijk. Eerst is Asser en associëren wij met de 10 stammen van Israël. En de andere is Babel en die associëren wij met de 2 stammen van Israël. En ze worden beschreven als leeuwen. En ik blader even naar hoofdstuk 4, nog steeds van Jeremia. Waar onheil wordt aangekondigd, staat boven vers 5... Nou ja, niet meer aan heel Israël, maar nu specifiek aan Juda. Verkondigt in Juda en laat het horen te Jeruzalem. En zegt het, blaas de bezuin in het land, roept met volle stemmen, zegt, verzamelt u lieden en laat ons ingaan in de vaste steden. Enzovoort. Vers 7, de leeuw is opgekomen uit zijn haag en de verderver der heidenen is opgetrokken. Hij is uitgegaan uit zijn plaats om uw land te stellen in verwoesting. Uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wonen. En dit gaat inderdaad over Nebukadnezar, de koning van Babel, die uiteindelijk Judea en Jeruzalem zou verwoesten. En daarmee lijkt me die jonge leeuwen voldoende verklaard. Uit Jeremia 2, vers 15. De jonge leeuwen hebben gebruld. Ze hebben zijn land gezet in verwoesting. Zijn steden zijn verbrand dat er niemand in woont. Ook hebben u de kinderen van Nof en Tachpanes de schedel afgewijd. Die is iets moeilijker. Nof in de Bijbel. Nee, Nof is in de Bijbel hetzelfde als mof. Ja. Hoe je dat spelt? 4045. Mof is hetzelfde, maar van mof herken je weer makkelijker Memphis. Want dat is het, Nof is Memphis. Het is moeilijk te onthouden, maar als je begrijpt dat Nof mof wordt en eigenlijk hetzelfde is, dan is het geen punt. En verbaast u dat, dan moet ik u zeggen, nee, dat zijn eenvoudige taalkundige wetten waarbij twee poten veranderen in drie poten en andersom. De ennetjes en de emmetjes, de nasalen, die verwisselen nogal eens en die verschijnen waar ze niet moeten zijn en verdwijnen waar ze thuis horen. Doe maar. En dat gebeurt hier ook. In de Bijbel vind je het namelijk dezelfde plaats ook aangeduid als Mof. Maar het is Memphis. Dat is Egypte dus. En Tachpanhes is ook Egypte. Memphis is meer in het zuiden. Tachpanhes is meer aan de grens eigenlijk met Canaan. Nou, eigenlijk met het gebied van de Filistijnen. Speelt later nog een rol omdat Jeremia daarheen verdwijnt. Met des konings dochteren in het einde van het boek, min of meer. Althans, aan het einde van het historische deel van het boek, Tachpanhes. En de kinderen van Nof en Tachpanhes zijn gewoon de Egyptenaren dus. En die hebben u de schedel afgewijd. Je moet er even over nadenken. Dan begrijp je dat schedel afwijden hetzelfde is als de kop kaal scheren. Dan groeit er geen gras meer op, zeg maar. Hè? Dan is het afgewijd. En dat wordt met excuses aan sommigen onder ons, maar dat wordt beschouwd als een schande. En als vernedering. Hoe je dat schrijft? 40, 45, nou 45 eigenlijk. Ja, dat is gebeurd toen met voornamelijk dames. Hoewel, nou ja goed. Die het met de mof hadden aangelegd, zal ik maar zeggen. Die hebben ze na de oorlog allemaal kaal geschoren. Oud gebruik. Maar het gaat over een schande. Ik ben trouwens ooit eens in een gevangenis geweest in België. En daar waren ook een paar gevangenen met een kale schedel. Maar dat waren de luid die ter dood veroordeeld waren. Ze voeren dat daar ook niet uit. Maar dat hoort dan toch bij de straf. Dat is een extra vernedering. Dat is het idee. En dat is ook gebeurd, want in, hebben we jaartallen erop, staat het erop, 609 voor onze jaartelling, was het farao Necho die zich bemoeide met de gang van zaken in Jeruzalem. En zijn eigen koning aanstelde, hij doodde Josia en dat soort dingen meer. En hoewel er dan toch nog een koning uit het huis van David op de troon zat, was Judea en Jeruzalem volledig ondergeschikt aan Egypte. En Nebukadnezar liet dat niet zitten. Die denkt, die Egyptenaren komen mij te dichtbij. Dus toen trok hij op naar Jeruzalem om een einde daaraan te maken. En dat was dan weer in 606. Maar naar die geschiedenis verwijst het. Het is het eind van de dagen van Josia. Maar want die werd door Necho gedood. Maar Jeremia trad nou eenmaal op in de dagen van Josia, want er staat in 1 vers 2, dus dat gebeurde in die dagen. Het was net gebeurd, om zo te zeggen. Jeruzalem was onderworpen aan en dus vernederd door de Egyptenaren. En dat is waar 2 vers 16 dan ook inderdaad naar verwijst. Doet gij u dit niet zelven? Doordien gij de Heere uw God verlaat ten tijde als hij u op de weg leidt. Precies, de Heer zegt dat Israël zelf verantwoordelijk is voor het oordeel dat over hen komt. Het komt in ieder geval voort uit hun positie als heilig volk, als een volk van eerstgeborenen, vrijgemaakt uit de slavernij van de wereld, maar daarmee gewijd aan de dienst van God. Dat is wat heiliging is. En als men de Heer niet dient, ja, dan laat de Heer zo'n volk aan zijn lot over. Maar eigenlijk, Israël heeft eigenlijk helemaal geen bestaansrecht als het de Heer niet dient. God heeft het verwekt om hem te dienen. En als het dat dan niet doet, dan heeft het recht op het bestaan als zodanig verloren. Waarom roeit de Heer Israël dan niet gewoon uit? Nou ja, omdat de Heer ook laat zien dat in genade getrouw en barmhartig God is en dat wat een mens ook doet, hij voert zijn plan uit. En hij heeft daartoe beloften gedaan, onvoorwaardelijk, aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij voert ze dus toch uit. Niettemin ontkomt Israël niet aan de oordelen Gods. Maar niettemin voert hij zijn plan uit. En daar gaat het om de beide kanten van het verhaal. Nou goed, daar komen wij dus volgende keer wel weer op terug. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we u mogen leren kennen. Dat u zich geopenbaard hebt in de schepping als zodanig, maar in het bijzonder in uw woord. En uiteindelijk in onze heiland zelf. In wie uw woord definitief gestalte krijgt en zal krijgen. We danken u dat wij deel hebben gekregen uit de rijkdom van uw genade aan uw eeuwig voornemen. En dat wij verbonden zijn geworden met onze levende heiland die de dood overwon, ons vrijgekocht heeft uit de slavernij van deze wereld en gewijd heeft aan uw dienst. We danken u dat we mogen verstaan dat wij geworden zijn heiligen en daarmee geroepen zijn als volk van eerstelingen voor uw naam, opdat wij de dagen die ons resten in het vlees u zouden dienen en uw wil zouden volbrengen, maar opdat wij voor eeuwig een volk zouden zijn u ten eigendom. Niet omdat we iets verdiend hebben, maar uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u ook dat u ons wilt leiden in heel uw waarheid, opdat we niet in de onzekerheid en duisternis zouden verkeren waarin de mensheid gedompeld is, maar integendeel, opdat we de waarheid zouden kennen, de waarheid zouden verstaan en opdat u ons vrij zou maken. Opdat wij u zouden leren kennen in al uw doen en laten, in verleden, heden en toekomst. Wij zeggen u dank voor het grote voorrecht, Vader, dat u ons verlost hebt van de macht der zonde, ons deelgenoot gemaakt hebt van de zegeningen van Christus zelf en ons geroepen hebt om deel te hebben aan dat Jeruzalem dat boven is. Daarom dank u ook dat wij vanavond hier mochten zijn en naar uw wil uw woord mochten openen. En wij vragen u dan ook, Vader, wees u ons nabij en schrijft u dat woord, uw woord, uw levende woord, in onze harten tot verheerlijking van uw naam. Amen.